Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, Heren die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gebeden, zetten wij deze dienst nu voort om met elkaar te zingen van Psalm 86. Psalm 86 en daarvan het derde vers. Heren, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven. Wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig grote. Wat er verder volgt in het derde vers van Psalm 86. Beden stellen wij ons ook deze morgen voor de spiegel van de heilige wet des Heren. En zingen wij daarna van Psalm 106, het vierde vers. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. En wat er verder volgt in het vierde vers van Psalm 106. Na de lezing van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden zeggende. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Bedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. De 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw wee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is.
Laten we nu eerst samen bidden. En we willen dankzegging doen met Pieter en Caroline van der Meer, die vorige week zondag verblijd werden met de geboorte van hun zoontje, Bouke Berend, met als roepnaam Bouke. En afgelopen dinsdag moest Bouke met grote zorgen in het ziekenhuis worden opgenomen, omdat er de vrees was dat hij hersenvliesontsteking zou hebben. We zijn heel dankbaar dat dat in het ziekenhuis kon worden uitgesloten en dat de kuren die hij mocht ontvangen zijn aangeslagen en dat hij vrijdag weer mocht thuiskomen. Laten we daar nu samen bidden. Heere, groot en eeuwige God in de hemel, het is in uw grote goedheid dat we ook op deze zondagmorgen hier weer in de kerk bij elkaar mogen zijn. Dat uw hand ons ook hier vanmorgen weer samenbrengt en samenroept rondom uw woord. Want Heere, dat woord van u, dat is toch die schat die u aan uw kerk hebt gegeven. De schat van dat heilig woord, die boodschap van zonde en van genade, van wet en evangelie, van die ene naam, onder de hemel tot zaligheid gegeven. En wij vinden dat vaak zo gewoon, heren, en zo vanzelfsprekend. Dat het weer zondag mag zijn en dat we hier in de kerk bij elkaar mogen komen. En dat uw woord weer mag opengaan. Maar leer het ons te zien, heren, als een onverdiend wonder. Als een voorrecht dat wij nooit hoog genoeg kunnen waarderen. Dat wij uw woord hebben gekregen. Zelfs ook in onze eigen taal. En dan mochten we het ook in de achterliggende week gedenken, heren, bij de kerkhervorming, dat u zelf ook hebt gewaakt, ook over de inhoud van uw woord. En over de boodschap van uw woord en over de uitleg van uw woord. En dat u het hebt gegeven, heren, naar die donkere jaren van de middeleeuwen. Dat iemand als Maarten, Luther en anderen mochten komen om de leer van uw woord weer opnieuw te ontdekken over de rechtvaardiging van de goddelozen. En dat wij nu zalig kunnen worden door het geloof alleen, door genade alleen en door het werk van Christus alleen. En geef, heren, dat wij die leer en die boodschap ook van harte mogen liefhebben. Niet alleen met ons hoofd, maar bovenal met ons hart. En dat wij voor die leer mogen vallen, heren, voor het eerst of opnieuw, dat wij daaronder zullen leren buigen. Ook als die boodschap van uw woord aan de ene kant alles van ons afsnijdt, al onze eigen werken, onze eigen gerechtigheid en al onze vroomheid. Heren, we moeten toch sterven aan alles wat niet van u is en wat niet voor u kan bestaan. Maar daar toch te mogen ontdekken, heren, dat daar nou ook alle ruimte in ligt. In dat eenzijdige Godswerk van u. Want heren, daarom kan het juist ook voor de grootste van alle zondaren. En zou u dan ook deze morgen willen doen, dat goddelozen door het geloof zullen worden gerechtvaardigd. En dat uw kinderen ook al meer en meer ook uit die boodschap zullen leren leven, heren, van de rechtvaardiging van de goddelozen door het geloof alleen. Neem u ons maar alles af wat we kwijt moeten. En schenkt u ons nog wat wij niet kunnen missen. En dat u zo door in die weg ook plaats wilt maken, elke keer weer ook opnieuw, voor de Zoon van uw liefde, de Heere Jezus Christus alleen. O Heere, schenk zo dan ook deze morgen toch uw zegen bij uw woord. Ook als we zullen luisteren naar de bekering van Nineveh en de rijke vrucht die mocht worden ingezameld op de prediking van Jona. Heere, u had toen maar één woord nodig. Eén preek en heel de stad die kwam in beroering. Eén preek hebt u willen gebruiken, heren, en er werden grote wonderen van geloof en van bekering gewerkt. En u bent toch dezelfde. Uw arm is toch niet verkort. En zo zien we biddend op tot u. Stort ook deze dag uit, heren, overvloedig van uw heilige geest. Opdat de bediening van uw woord ook op deze dag mag zijn, in betoning van geest en van kracht. Dat zondaren die nog steeds doorlopen op de brede weg mogen worden wakker geschud uit hun geestelijke doodslaap. Heren, dat u zondaren wilt brengen aan de voeten van het kruis, opdat wij niemand anders zullen zien dan de Heere Jezus die daarin als de kruiskoning. En dat dat hoop mag geven in onze harten en verwachting bij u mijn koning en mijn God. Verwacht mijn ziel een heilrijk lot. En dat u zo van uw genade wilt uitdelen. En dan kunnen we voor u toch alleen maar te goed zijn, heren, en nooit te slecht. En dat het zo op deze dag ervaren mag worden dat de kracht ligt, heren, in het bloed van het lam. Ook al is het al bijna 2000 jaar geleden dat het gevloeid heeft op Golgotha. Maar die kracht is toch niet verminderd en uw offer is toch niet uitgeput. Heren, zou u dan daarvan willen uitdelen, rijk en vrij, hier en thuis, nadat een ieder van ons dat nodig heeft. En dat zo uw koninkrijk op deze dag heerlijk mag worden uitgebreid, en het rijk van de vorst der duisternis zal worden afgebroken, en ook het getal van uw kinderen onder ons mag toenemen. Maar dat u toch ook uw woord wilt gebruiken, heren, tot opbouw en tot versterking, ook in het allerheiligst geloof. En zo dragen we elkaar dan vanmorgen ook op aan de troon van uw genade. U weet, heren, wat een ieder nodig heeft voor de tijd en voor de eeuwigheid. U weet, heren, van al de dagelijkse omstandigheden van het leven. En u weet ook wat ons in de achterliggende week allemaal heeft bezig gehouden. En dan weet u, Heere, van zorgen en van moeite. En van noden en van verdriet. Er kan zoveel zijn, Heere, wat ons bezighoudt. Dingen die we misschien wel ervaren als een open wond in ons leven. Die elke dag maar weer terugkomen. En dat we soms niet weten, Heer, hoe dat het allemaal verder moet. Als het leven zo zwaar kan zijn door allerlei gebrokenheid en last die we meedragen. En dat we misschien 's morgens zelf niet weten hoe dat we de dag door moeten komen. Heer, wil u dan ondersteunen en sterken. En geven dat wij in alles door bidden het oog zullen slaan op u die leeft. En dat wij het mogen leren om onze weg op u, de Heere, te wentelen. U hebt het gezegd, wentel uw weg op mij en vertrouw op mij en ik zal het maken. Heere, dat u dan zo nog eens wilt maken dat we ons verwonderen mogen. En zou u zo dan toch in ieder goed en nabij willen zijn. En Heere, dan mogen we toch ook vanmorgen uw naam dankzeggen samen met Pieter en Carolien. U hebt ze vorige week zondag willen verblijden, Heere, met uw grote daden. En ze mochten een zoontje uit uw scheppende en bewarende hand ontvangen, die ze de naam Bouke hebben gegeven. En dan mogen we u daarvoor dankzeggen, Heere. Wat zal ik de Heere vergelden voor al zijn weldaden aan mij bewezen. En u hebt ook uw handen sparend en bewarend en zegenend over zijn jonge leven willen uitstrekken, ook in de achterliggende week. En Heere, dan weet u wat het voor de ouders heeft betekend en voor de verdere familie, toen een lieve jongen zo plotseling moest worden opgenomen in het ziekenhuis. En dat de zorgen afhankelijk zo groot waren en alles zo onzeker was. En u hebt de gebeden genadig willen horen, Heere, en willen verhoren. Als ook die kleine jongen door velen bij u is gebracht. En u hebt het gegeven, Heere, dat de medicijnen en de kuren mochten aanslaan en dat u voor erger hebt willen bewaren. En dat u zo vrijdag ook weer thuis mocht komen. Daar willen we uw naam voor dank zeggen. En we bidden van u, ziet u op dat jonge gezin neer in gunst van boven. Wil u ze zegenen, Heer, ook in de opvoeding van hun zoontje. Wil u ze alles geven wat nodig is. Wil u ze gebruiken als uw handen, om ook de kleine Bouke bij u te brengen. Om hem op u te werpen, ook in het gebed. Wil u ze zo zegenen, Heer, opdat ook deze jongen, al jong in zijn leven, u mag leren kennen, dienen en vrezen als het allerhoogste en eeuwig goed. Dan zult u ook zelf zijn leidsman wezen en leren hoe hij wandelen moet. Gedenk u ons zo alle, Heere, voor tijd en eeuwigheid. Geef u alles wat nodig is, ook in deze dienst. Doet u kracht van uw woord uitgaan, mag er onderwijs voor onze zielen bij zijn, mag zo heel deze dienst uitlopen op de eer en de verheerlijking van uw grote naam. En dat u zo ook vandaag in ons midden wilt betonen dat u de levende God bent. En Heere, wil u zo uw woord gebruiken en zo zegenen dat het ook eenmaal in die grote dag van de eeuwigheid mag blijken. Dat ook op deze zondag uw woord niet te vergeefs is uitgegaan. Heere, zo zien onze ogen op tot u. Onze verwachting is ook daarin van u alleen. Gedenk u ons. Naar de grootheid van uw barmhartigheid. En dat alles uit genade alleen. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, er zijn vanmorgen twee schriftlezingen. We lezen allereerst weer verder uit Jona, hoofdstuk 3, de versen 5 tot en met 10. En daarna lezen we uit Lucas 11, de versen 29 tot en met 32. Dus twee schriftlezingen, allereerst Jona 3, de versen 5 tot en met 10. En daarna Lucas 11, de versen 29 tot en met 32.
En de lieden van Nineveh geloofden aan God. En ze riepen een vasten uit en bekleedden zich met zakken. Van hun kleinste af tot hun grootste, van hun grootste af tot hun kleinste toe. Want dit woord geraakte tot de koning van Nineveh. En hij stond op van zijn troon en deed zijn heerlijk overkleed van zich. En hij bedekte zich met een zak en zat neder in de as. En hij liet uitroepen dat, en men sprak te Nineveh uit bevel des konings en zijner groten, zeggende: laat mens nog beest, rund nog schaap iets maken. Laat ze niet weiden, nog water drinken. Maar mens en beest zullen met zakken bedekt zijn. En zullen sterk tot God roepen en zullen zich bekeren. En iegelijk van zijn boze weg en van het geweld dat in hun handen is. Wie weet. God mocht zich wenden en berouw hebben. En hij mocht zich wenden van de hittigheid van zijn toorn. Dat wij niet vergingen. En God zag hun werken. Dat ze zich bekeerden van hun boze weg. En het berouwde God over het kwaad dat hij gesproken had hun te zullen doen. En hij deed het niet. Verder Lucas 11, vanaf vers 29. En als de scharen dicht bijeen vergaderden, begon hij te zeggen, dit is een boos geslacht. Het verzoekt een teken. En hun zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona, de profeet. Want gelijk Jona voor de Ninevieten een teken geweest is, alzo zal ook de zoon des mensen zijn voor dit geslacht. De koningin van het zuiden zal opstaan in het oordeel met de mannen van dit geslacht en zal hen veroordelen. Want zij is gekomen van de einden der aarde om te horen de wijsheid van Salomo. En zie, meer dan Salomo is hier. De mannen van Nineveh zullen opstaan in het oordeel met dit geslacht. En zullen hetzelfde veroordelen. Want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona. En zie, meer dan Jona is hier. Tot zover.
Gemeente, we willen vanmorgen in de prediking stilstaan bij Jona 3, de versen 5 tot en met 10. En daarin gaat het over de vrucht op Jona's prediking. En dat hebben we dan ook boven de preek geschreven. De vrucht op Jona's prediking. En dan letten we op drie gedachten. Als eerste staan we stil bij het geloof in God. Vervolgens letten we op de verootmoediging voor God. En als laatste staan we stil bij het berouw van God. Dus het gaat over de vrucht op Jona's prediking. We letten op het geloof in God, de verootmoediging voor God en op het berouw van God. Maar voordat we daarbij stilstaan, gaan we eerst met elkaar zingen. Van Psalm 79, het vierde vers. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Ons euveldaad wordt ons uit gunst vergeven en ook het zevende. Zo zullen wij de schapen van uw weide in eeuwigheid uw lof, uw eer verbreiden. Dus 4 en 7 van Psalm 79. En ondertussen zal er worden gecollecteerd voor de Heer en zijn dienst. Er zijn vandaag 4 collectes. De eerste is voor de diaconie. De tweede voor eredienst en pastoraat. De derde voor de kerkvoogdij. En de vierde is de maandelijkse vrijwillige bijdrage bij de slotzang. En deze collectes worden van harte in uw milddadigheid aanbevolen. Aanstaande woensdag is er om 10 uur weer een contactmorgen. We hopen dan stil te staan bij Psalm 70. Iedereen is van harte welkom. We worden herinnerd aan de ambtsdragersverkiezing aanstaande vrijdag 7 november. Dan is de maandslidmatenvergadering om 8 uur in de grote zaal voor de stemming voor de ouderling. En na de zegen zingen we vanmorgen aan het einde van de dienst de eerste 2 coupletten van het Lutherlied. Een vaste burcht is onze God en geen aardse macht begeren wij. Tot zover deze afkondigingen. Zingen wij dan nu van Psalm 79, de versen 4 en 7. De vrucht op Jona's prediking. We letten op drie gedachten. Als eerste op het geloof in God. Vervolgens op een verootmoediging van God. En als laatste op het berouw van God. Gemeente, misschien hebt u wel eens gehoord van Alexander de Grote. Dat was een bekende Griekse koning en legeraanvoerder uit de 4e eeuw na Christus. Een man die bekend stond om zijn tactiek en oorlogsvoering. En op een gegeven moment wilde deze koning een stad innemen die de poorten hermetisch voor hem op slot had gedaan. En wat deed hij toen? Hij liet toen bij die stadsmuren van die stad die hij wilde innemen een lamp ophangen. Een soort brandende kaars of een brandende lantaarn. En hij gaf de inwoners van die stad de boodschap mee. Zien jullie daar die lamp hangen bij de stadsmuur? Zolang als die lamp brandt, krijgen jullie de tijd om je over te geven. Maar zodra die lamp straks uit is, zodra die is opgebrand, dan is het te laat. Dan zal de stad met grof geweld worden ingenomen en worden verwoest. En hoe zou je kunnen zeggen, zoiets gebeurt hier eigenlijk ook in Nineveh. Dat de Heere, zeg maar met eerbied gesproken, ook zo'n lamp daar laat ophangen bij de stadsmuur van die goddeloze stad. En dan bedoel ik de lamp van zijn woord. Die lantaarn van Gods genade. Dat woord wat Jona daar had moeten prediken. Nog 40 dagen en de stad zal worden omgekeerd. Dus ze krijgen daar in Nineveh nog 40 dagen genadetijd. Nog 40 dagen zal die lamp daar branden. 40 dagen om je over te geven. 40 dagen om je te bekeren tot God. En anders zal heel die stad met al haar inwoners erbij worden omgekeerd. Nog 40 dagen. En het getal 40, dat heeft in de Bijbel heel vaak een bijzondere klank. Als je dat tegenkomt in het Oude of in het Nieuwe Testament vaak, ziet dat getal 40 op een bijzondere periode van voorbereiding waarop daarna iets volgt. Er zouden heel wat voorbeelden van te noemen zijn. Mozes was bijvoorbeeld 40 dagen op de berg, waar de Heer hem de wet heeft gegeven en alles heeft laten zien over de tabernakeldienst. Dat getal 40 komt ook weer terug als je denkt aan de reis van het volk Israël door de woestijn. Als voorbereiding voordat ze het beloofde land Kanaan zouden binnengaan. 40 dagen is de Heer Jezus na zijn opstanding hier op aarde gebleven om zijn discipelen voor te bereiden op datgene wat komen zou. Nou en zo krijgt ook Nineveh hier 40 dagen de tijd. Dat is niet zo heel lang zou je kunnen zeggen. Ongeveer 6 weken. Maar toch is het wel een bijzondere tijd die ze krijgen. Want gemeente, dat is niets anders dan genadetijd. Kostbare genadetijd die ze onverdiend uit Gods hand ontvangen. Want denk maar eens aan Sodom en Gomorra. Die beide goddeloze steden die ook door God zijn omgekeerd. Die steden werden al helemaal niet meer gewaarschuwd. Behalve Lot en zijn gezin. En zo had de Heer Nineveh ook helemaal niet hoeven waarschuwen. Maar hij heeft het toch gedaan. De Heer heeft daar toch bij die heidense stad die lamp van zijn woord laten ophangen. En de boodschap daarbij nog 40 dagen. En als Nineveh zich niet zal bekeren, dan zal Nineveh dus na die 40ste dag worden omgekeerd. En wat schittert hier dan vanmorgen zoveel, gemeente, van het geheim van Gods langmoedigheid, van Gods geduld. Zoals Petrus daar bijvoorbeeld in zijn brief over schrijft, dat de Heer de dag van het oordeel en de dag van de wederkomst nog uitstelt. Hij is nog niet teruggekomen op de wolken, want er moeten nog mensen worden toegebracht. En Petrus schrijft daar zelfs letterlijk, omdat God niet wil dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen. Nou, en zo heeft Jona de profeet daar geprofeteerd en het woord verkondigd daar op die straten van Nineveh. Het was een opmerkelijke preek. Het was best ook wel een bijzondere preek. Voor zover we weten had die preek geen thema of geen punten, zat er ook niet een bepaalde opbouw in. Maar telkens kwam diezelfde boodschap weer terug die door de Heere op de lippen van Jona werd gelegd. Nog 40 dagen en dan zal de stad worden omgekeerd. En zo heeft Jona daar het woord verkondigd. Heeft hij daar in die goddeloze stad de bazuin van het woord aan de mond gezet en daarop geblazen. Met maar één bedoeling. Dat die mensen daar in Nineveh zouden worden wakker geschud uit hun geestelijke doodslaap. En indirect, dan hoor je toch in die boodschap van Jona de woorden doorklinken. O Ninevite, bekeert u toch. Waarom zou u sterven? En nu kan het nog. Het is nog genadetijd. Die lamp daar bij de stadsbuurt, die brandt nog 40 dagen. Haast u dan en spoed u dan om uw levenswil. En wat werkt die boodschap, die oordeelspreek van Jona daar nou uit, gemeente? Wat is nou de vrucht op zijn prediking? Ik zei de vorige keer al, wij zouden ons best wel wat ongemakkelijk voelen misschien, als we alleen met deze boodschap bijvoorbeeld in Heerenveen de straat op zouden gaan. Dan komt bij ons al snel de gedachte boven van ja, dat woord wat Jona hier moet brengen, ja, dat is toch eigenlijk helemaal niet zo geschikt. Dat is toch ook wel best wel een beetje eenzijdig. En er roept zo'n oordeelswoord dan ook niet onnodige irritatie op bij de mensen of allerlei weerstand of kritiek. En bovendien, je zou nog de vraag kunnen stellen, wat zullen die Ninevieten hier dan van begrijpen? Die mensen hadden toch helemaal geen bijbelkennis, geen kerkelijke achtergrond, geen theologische achtergrond. En diep in ons hart komen we misschien de gedachte wel tegen, nou, we zouden ook liever niet iemand als Jona hier op de kansel zien staan. Met zo'n oordeelspreek, zo'n woord waar je eigenlijk alleen maar heel onrustig van wordt. Nog 40 dagen en we worden omgekeerd. Maar toch is dat wel Gods bedoeling, gemeente. Als wij nog steeds rustig zouden voortwandelen op de brede weg. Laat de Heere vanmorgen ook dit woord met die bedoeling verkondigen om ook ons wakker te schudden. En dat wij door die prediking als het ware heilig onrustig worden gemaakt. En dat wij als het ware door de Heilige Geest worden opgejaagd uit de schuilhoeken van ons hart. Om de ware rust nu alleen te vinden. En daaruit te leven bij het offer van Christus alleen. En laten we dan vanmorgen in de preek eens kijken, gemeente, hoe dat in Nineveh is gegaan. 1 dag is Jona dus al prekend door de stad getrokken. En overal waar Jona mensen tegenkomt, dus op de hoeken van de straat, of op de markt, of als hij door de achterbuurt liep, of als hij langs het paleis van de koning kwam, waar die dan ook kwam in die grote stad Nineveh, overal was zijn boodschap hetzelfde. Nog 40 dagen en Nineveh zal worden omgekeerd. En wat gebeurt er dan?
hebben de Nineviten Jona toen uitgelachen? Waren er Nineviten die achter Jona aan gingen lopen, die hem hebben nageroepen? Hebben ze hem bespot? Of hebben ze meewarig de schouders opgehaald? Nou, die man die zal wel niet beter weten. Het is hem in zijn hoofd geslagen. Of waren de Nineviten die net als de mensen in Lysteren bij Paulus de stenen van de grond hebben gepakt om Jona te stenigen? Hebben ze hem misschien ruw beet gepakt en de stad uitgegooid? Weg jij, onheilsprofeet die je bent. Wat hebben we met jou te maken, met zo'n zwartkijker, met zo'n zwartgallige boodschap? Laat ons toch hier alsjeblieft met rust in Nineveh. Ga terug naar je eigen land. Ja, dat zou je toch verwachten, gemeente, dat ze zo hadden gereageerd. Maar niemand deed zo. Niets van dat alles, hè. Met stille ontzetting hebben de inwoners van Nineveh die dreigende oordeelsboodschap gehoord. Uit de mond van die vreemdeling. Uit de mond van die man die ze helemaal niet kennen, die onbekende profeet. En moet je dan eens opletten wat er gebeurt. Het woord, gemeente, het woord van God doet daar zijn kracht. Gods woord legt daar beslag in Nineveh. Op het hart van die mensen, op het leven van die mensen, op het geweten van die mensen. En onze tekst zegt vanmorgen, en de lieden van Nineveh geloofden aan God. Nou, dat is toch haast niet voor te stellen wat hier staat vanmorgen, gemeente. Noach heeft 120 jaar gepreekt. En die boodschap was niet minder ernstig dan de boodschap van Jona. En Noach heeft de mensen gewaarschuwd en genodigd. En hij heeft gewezen op het oordeel van de zondvloed mensen, het water komt. God komt met zijn oordelen en je bent alleen maar veilig in die ark die ik hier heb gebouwd. 120 jaar gepreekt. En hoeveel mensen gingen er nou meer mee in de ark dan alleen zijn eigen gezin? Noach heeft dus eigenlijk helemaal geen vrucht op zijn werk gezien. En de grote profeet Jesaja die zei, wie heeft onze prediking geloofd? Woorden die zelfs in het Nieuwe Testament weer terugkomen bij Paulus en zelfs bij de Heere Jezus zelf. We lezen in Johannes 12 over de Heere Jezus, hoewel hij vele tekenen voor hen gedaan had, nochtans geloofde zij in hem niet. En hier bij Jona is één preek genoeg. Door de kracht van Gods Heilige Geest om heel die goddeloze stad in beroering te brengen. Om heel die goddeloze stad in het hart te raken. En terwijl de Nineviten tot voor die tijd leefden met de gedachte, nou er bestaat helemaal geen God. Of ze hadden misschien hun eigen afgoden. Nu zegt onze tekst, ze geloven aan God. En door die prediking van Jona zijn ze wakker geschud. En ze leggen die ernstige boodschap niet zomaar naar zich neer. En ze ritten het neer en het niet weg in ongeloof. Maar die Nineviten, ze buigen eronder. En hun geweten getuigt het mee dat dat woord waar is. En dat het verdiend is dat Gods oordeel over de stad en over hen komt. En dat zij zullen worden omgekeerd. En
dan mag het ons vanmorgen niet ontgaan, gemeente, dat hij staat en zijn geloven aan God. En je mag dat trouwens ook lezen en vertalen als zijn geloven in God. Dus ze geloven niet aan Jona. Dat tegen elkaar zeggen, jongen, wat een preek. Jongen, wat een prediker. Zoiets hebben we hier in Nineveh nog nooit meegemaakt. En gemeente Jona, die valt daar helemaal weg. Dat woord legde beslag. En een geweten getuigde, dit is niet een mensenwoord. Dit is het woord van God. En zo hoort het bij ons toch ook te zijn, gemeente. Het hoort er eigenlijk nooit te gaan over degene die hier staat of die hier het woord brengt. Maar laat het toch altijd gaan over hem die ons gezanden heeft. Al Gods knechten die worden niet voor niks geroepen om juist van zichzelf af te wijzen. Om heen te wijzen naar het lam. En als het goed is, heeft een vriend van de bruidegom ook maar één verlangen. Niet hij, maar de bruidegom moet centraal staan. Christus in het middelpunt, dat hij zal worden groot gemaakt en zal worden verheerlijkt. Onder jong en oud, ook vandaag bij u, jou, bij mij. En de lieden van Nineveh geloofden aan God. Ja, zegt iemand, dat klinkt allemaal wel heel mooi wat we hebben gehoord. Maar kan dat dan zomaar? Zou dat nou allemaal wel waar zijn geweest bij die Ninevieten? En ze geloven en ze bekeren zich, maar ja, was dat dan allemaal van harte? Was daar ook niet gewoon een heleboel buitenkant bij? Oppervlakkige bekering, nabijkomend werk, tijdgeloof, schijngeloof. Nou, laat het vanmorgen voor ons genoeg zijn, gemeente, dat de Heer als de grote en alwetende hartenkenner, hij alleen het antwoord weet ook op die vragen. Kijk, het kan voor ons zo'n gevaar zijn, gemeente, dat we hier blijven hangen, op dit punt. En dat we misschien precies willen uitpluizen hoe waar dat nou precies is geweest bij al die Ninevieten of bij veel van de Ninevieten. En dat wij vervolgens onszelf vergeten. Want straks zullen we uit het vervolg wel horen dat het echt wel de vraag is. Of die bekering in Nineveh wel zo oppervlakkig is geweest. Weet u wat er letterlijk in de grondtaal staat? Er staat in het Hebreeuws dat die Ninevieten amen hebben gezegd op die boodschap van Gods woord. Op die boodschap uit de hemel waarmee ze dus ook gebogen hebben over die boodschap van oordeel over hun zonde. En het woordje voor geloof wat hier wordt gebruikt, dat is exact hetzelfde woordje wat er gebruikt wordt bij Abraham. Wat vrijdagavond met de reformatieherdenking ook overging. Hij geloofde in de Heere en de Heere rekende het hem tot gerechtigheid. En bij alles wat wij dan niet met zekerheid kunnen zeggen over die mensen van Nineveh, weten we één ding wel zeker. En dat hoorden we uit de tweede schriftlezing. Dat Jezus zelf heeft gezegd dat die mensen zich hebben bekeerd op de prediking van Nineveh, van Jona. En dat Jezus ook heeft gezegd dat diezelfde mannen straks in het oordeel zullen opstaan. Om alle mensen die Christus in ongeloof hebben verworpen te veroordelen. En u begrijpt, dat zou natuurlijk niet kunnen. Als zij niet waarachtig tot God waren bekeerd. En zo is het dan vanmorgen ook niet de belangrijkste vraag. Hoe was het nou precies met die Nineviten? Maar veel belangrijker is de vraag. Hoe is het nou met uw gemeente, met mij en met jou? Weten wij nou ook heel persoonlijk en van de kracht van Gods woord? Dat Gods woord beslag legt op je leven. En dan denk ik aan die veroordelende kracht door de stem van de wet. Maar ook die vrijsprekende kracht door de stem van het evangelie. Of ook wij toch zullen weten van dat gelover buigen. Dat amen zeggen met je hart op die boodschap van zonde en genade van Adam en Christus, van vloek en zegen. Nou, als dat zo is, dan kan dat ook niet zonder gevolgen blijven. Want de boom wordt immers altijd aan de vruchten gekend. En zo lezen we hier dan ook over een hele verandering. Je zou wel zeggen een hele reformatie die hier in Nineveh plaatsvindt. En dat is onze tweede gedachte, de verootmoediging voor God. Want wat gebeurt er, gemeente? Nou, die preek van Jona dringt ook helemaal door tot in het koninklijk paleis. Nog 40 dagen en dan zal Nineveh worden omgekeerd. En wat doet de koning van Nineveh? Schakelt hij de politie in? Stuurt hij de handhaving op Jona af? Ja, er is een oproerkraaier gesignaleerd op de straten van Nineveh. Iemand die de openbare orde en rust verstoort. Nee, gemeente. En wat niemand voor mogelijk heeft gehouden, dat gebeurt hier. Die koning van Nineveh. Nou, zo'n man was in die tijd echt als oppermachtig. Het was een soort halfgod, zo werd hij gezien. Als de koning dit woord hoort van de levende God, dit oordeelswoord, dan komt die koning van zijn hoge troon af. Letterlijk, maar ook figuurlijk. De kroon gaat van zijn hoofd, zijn koninklijke mantel die gaat uit, en hij bedekt zich met een zak. En daar zit hij neer in de as, in het stof op de grond. En u weet, dat was natuurlijk het dagelijkse gebruik daar in het Oude Oosten. Als je in diepe rouw was, in diepe smart. Denk maar aan vader Jacob. Als de jongens van Jacob thuiskomen en vertellen dat Jozef waarschijnlijk door een wild dier is opgegeten en verscheurd. Dan scheurt Jacob zijn kleren. En trekt hij ook zo'n zak aan van ruwe stof. Misschien wel een beetje te vergelijken met een soort judezak zoals wij die ook wel kennen. En zo gebeurt dat hier ook. De koning buigt en verootmoedigt zich voor God. Zo diep als die kan. En daar blijft het niet bij. Want vervolgens wordt er een bevel uitgevaardigd dat heel de stad geroepen is om dat bevel van de koning na te volgen. Waarschijnlijk heeft de koning zijn kabinet even bij elkaar geroepen, zijn ministerraad. En ze worden hier zijn groten genoemd. En vervolgens wordt daar dat bevel uitgevaardigd dat alle inwoners van Nineveh, dus zeg maar van de jongste tot de oudste toe, van het kleinste kind tot de hoogst bejaarde. Iedereen moet zijn eten laten staan. Iedereen moet zijn drinken laten staan. En ook de dieren, die moeten dat ook laten staan. En allemaal, dus mens en dier, moeten ze zo'n zak, zo'n rouwkleed aandoen. En wat gebeurt er dan? Dan wordt het stil, gemeente, op de straten van Nineveh. Nou ja, stil in een bepaald opzicht dan.
Gisteren was het in Nineveh nog. Laten we eten en drinken en vrolijk zijn. Maar nu wordt het stil. Nu wordt er gevast en gebeden, omdat zij hartelijk geloven dat hun ondergang nabij is, nog 40 dagen. Dus al het vertier en al het feestgedruis in Nineveh, het stopt allemaal. En de vaders leggen hun werk neer en de moeders. Heel het openbare leven valt stil en de kinderen die stoppen met spelen op straat. De winkels gaan dicht. En de kroegen en de danszalen die sluiten hun deuren. En alle openbare optredens in Nineveh worden per direct afgelast. En zo wordt het daar helemaal stil op de straten van Nineveh. En in die stilte horen we vervolgens wat anders. Dan hoor ik ineens jongens en meisjes, kleine kinderen die aan het huilen zijn. En het vee wat van het land is gehaald uit de wei wat nu in de stal staat. Het vee laat ook haar stem horen en je hoort de paarden hinniken. En de koeien die zijn aan het loeien, want ze hebben al dagenlang geen eten en drinken meer gehad. Ja, zegt iemand, maar hebben de dieren dan ook gezondigd? En gemeente, wij hebben gezondigd, u, jij en ik. Maar wij hebben wel de dieren en heel de schepping in onze val meegesleurd, zodat Paulus moest zeggen, het ganse schepsel zucht. En boven het geluid uit van die huilende kinderen, en van die roepende dieren, horen wij hoe de Ninevieten roepen tot God. En al dat gehuil en al dat geroep samen, dat klimt als het ware als één grote stem op tot God. Wees ons genadig, o God, wees ons genadig. Want ja, dat had de koning ook gezegd. Ze moesten dus niet alleen van die rouwkleren aandoen en niet alleen hun eten en drinken laten staan, maar ze moesten roepen. Sterk aanhoudend roepen tot God. Nou, hoe vaak gebeurt het in gemeente als het gaat over de oordelen van God? Heet dat wij als mensen de vuisten ballen. De vuisten omhoog, of er wordt gevloekt, hardop of binnensmonds. Maar als Gods oordelen worden aangekondigd over Nineveh, dan buigt de stad en ze roepen tot God. En de koning, hij had er zelfs nog nadrukkelijk bij gezegd dat het niet bij woorden mocht blijven. Het moest niet alleen buitenkant zijn. De koning had gezegd, zij zullen zich bekeren, een iegelijk. Dus iedereen persoonlijk, overhoofd en hart verhard. Zij zullen zich bekeren, een iegelijk van zijn boze weg en van het geweld dat in hun handen is. Nou, dat is Bijbelse taal die we hier horen uit de mond van de koning van Nineveh. Want inderdaad, geloof en bekering, dat gaat samen op. We hoorden net al over dat gelovig buigen, dat amen zeggen op die boodschap van zonde en genade. Maar ja, daar hoort inderdaad wel bij dat je ook met de daad, met de zonde gaat breken. Want kijk, vasten en bidden en zomaar even je eten en drinken een paar dagen laten staan en zo rouwkleed om je schouders hangen. Dat kan inderdaad allemaal nog buitenkant zijn. En is dat ook niet een gevaar, juist ook voor kerkmensen, dat we het gevaar lopen dat we een dubbel leven leiden? En dat we misschien met de mond allerlei rechtzinnige praat doen, van alles beleiden, Maar dat we ondertussen toch in het verborgen een of andere zonde aan de hand blijven houden. En dan moeten we nooit vergeten, gemeente, bekering, en dat heeft altijd twee kanten. Bekering is niet alleen de verandering van je hart, maar bekering is toch ook de verandering van je leven. En dat je leert om de zonde te haten en te laten, dat die zonde bitter voor je wordt. Omdat je weet dat je God er zo'n verdriet mee doet. Omdat je weet wat het Christus gekost heeft aan het kruis. Hoe dan komt er toch, als het goed is, geen ander verlangen dan wat David zegt in Psalm 56. Ik zal voor Gods oog naar zijn bevelen leven. En dat zal te merken zijn. Dat kan niet anders, dat wordt opgemerkt, dat wordt zichtbaar in je leven. Ook heel concreet, als je getrouwd mag zijn in je huwelijk. Hoe je met elkaar omgaat, ook in het gezin, op school. Met je collega's of met je personeel. Dat Gods woord bovenaan staat. Zijt heilig, want ik ben heilig. Nou, als we dit zo verborgen wat op ons in laten werken, gemeente, dan is het toch nauwelijks voor te stellen wat hier staat. Moet je toch nagaan. Een heidense overheid. Die tot voor kort van nergens wist. En die nog nooit van de levende God hadden gehoord. Een heidense overheid die hier het hele volk gaat oproepen tot gebed. En die alle onderdanen oproept tot bekering. Een overheid die ervoor waarschuwt dat het niet aan de buitenkant moet blijven zitten. Maar dat iedereen, jong en oud, tot God moet roepen en zich heeft te bekeren van zijn zondige en boze wegen. Nou, we hebben afgelopen week de verkiezingen gehad, gemeente. Dan is er nog heel veel onduidelijk over wat voor kabinet er moet komen. Maar kunt u het zich voorstellen dat D66 dit punt straks bij de formatie op tafel zou leggen als eerste? Als alle partijen bij elkaar zitten en nou ja, er moet een overeenkomst komen. Maar dat ze dan zullen zeggen, ja maar dit punt staat bovenaan. Er moet een boetedag, er moet een biddag in Nederland worden uitgeroepen. Zoals onze Nederlandse overheid dat in het verleden ook al heeft gedaan. Opdat ons land tot berouw en tot bekering en tot inkeer zal komen. En dat ze zeggen, per direct moet in ons land de bioscopen en de discotheken dichtgaan. Per direct alle abortusklinieken gesloten en afgebroken worden. Per direct Gods naam en Gods dag weer worden geheiligd. En dat alle Nederlanders zullen roepen tot God. En er een breuk komt met de zonde. En u weet, het kabinet heeft vaak een meerjarenplan. En dat zullen ze wellicht in Nineveh ook hebben gehad. Maar u begrijpt wel, je hebt aan een meerjarenplan helemaal niks. Als je nog maar 40 dagen hebt. En als van die 40 dagen ook elke dag telt. En als we zo die boodschap van de koning van Nineveh vanmorgen op ons in laten werken, gemeente. Dan zien we dat alles spreekt hier van een diep gevoel van schuld. Ze hebben dat oordeelswoord niet naast zich neergelegd. En ook hebben ze helemaal niet boos of verontwaardigd gereageerd. Hadden ze ook kunnen doen. Als ze tegen Jona hadden gezegd, wat? Moet onze stad worden omgekeerd, wat denk je wel niet? Wij hebben toch niks verkeerds gedaan. Wat hebben wij met jouw God te maken? We horen daar op de straten van Nineveh de taal van Psalm 106. Wij hebben God op het hoogst misdaan en wij zijn van het heilspoor afgegaan. Wat een les, gemeente. Zij verontschuldigen zich niet. En hoe vaak verontschuldigen wij ons wel? Was de oproep van de Heere tot ons komt, tot geloof en bekering, dat wij dat naast ons neerleggen, misschien wel met de rechtzinnige belijdenis, ja, maar ik kan mij niet bekeren. Maar hoe zouden we dat ooit met droge ogen durven zeggen, gemeente? Als dat nog nooit nood en schuld in je leven geworden is. Want dat wordt het toch. Als God je hart verandert en bekeert en vernieuwt. Dan kom je erachter, ik kan het niet, maar wat veel erger is, ik wil het helemaal niet. En dan wordt toch niet alleen die onmacht, maar ook die onwil je tot schuld. Zodat er maar één gebed overblijft, Heere, bekeer mij toch, zo zal ik bekeerd zijn. En we leren hier vanmorgen uit, gemeente, dat een ware bekering en een reformatie dus altijd begint bij onszelf. Het begint niet bij de overheid. Het begint niet bij het koninklijk huis. Het begint niet bij de kerk, dat we zeggen, ja, die hebben allemaal bekering nodig. Nee, wij hebben het nodig. En ook Gods kinderen, elke dag opnieuw. Opdat ook wij ons telkens voor God zullen verootmoedigen. En dat we met de koning van Nineveh van onze hoge troon worden afgehaald. Om in het zondaarsbankje terecht te komen. En dat brengt ons bij de derde gedachte. Het berouw van God. Maar laten we eerst met elkaar zingen. Van Psalm 130, het tweede vers. Zo ga je in het recht wil treden. O Heere en Gade, slaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Maar nee, daar is vergeving. En wat er verder volgt in het tweede vers van Psalm 130. Op Jona's prediking. We hoorden over het geloof in God, de verootmoediging voor God. En dan nu nog als laatste het berouw van God. Want gemeente, dan is de koning van Nineveh nog niet uitgesproken. En hij laat aan zijn volk weten wat nou het doel is van dat bevel wat hij heeft uitgevaardigd. Over dat vasten, dat bidden, het roepen tot God, het je bekeren van je boze wegen. De koning zegt, wie weet, God mocht zich wenden en berouw hebben. Hij mocht zich wenden van de hittigheid van zijn toorn. Dus de koning bedoelt dat God zich dan zou afkeren van zijn brandende toorn. Opdat ze daar in Nineveh niet zouden vergaan. Hoort u dat? Deze koning, hij zoekt dus naar een weg, naar een middel. Zou dat echt kunnen? Is er een weg, is er een middel dat Gods oordeel kan worden afgewend? Wie weet, zegt de koning. Ja, zegt iemand, maar is dat dan wel geloofstaal als dat hier zo klinkt? Wie weet? Daar klinkt toch eigenlijk heel veel twijfel in door. Ja, en zo op het eerste gezicht, dan lijkt dat inderdaad ook zo gemeend. En toch hebben we dit te lezen als een uitroep van hoop. En je komt het wel vaker tegen in de Bijbel, bijvoorbeeld in Joël 2. Daar staat ook zo'n profetie waar diezelfde woorden, wie weet, in terugkomen. En daar is het ook een uitroep die ook tegelijkertijd wil zeggen dat God ook daarin wordt vrijgelaten. Want de Heer is het immers niet verplicht om naar Nineveh om te zien. Dat zullen we vanmiddag horen uit de Dordtse leerregels. Dan gaat het over Gods genade, welke God niemand verschuldigd is. Het zou toch juist heel rechtvaardig zijn als God heel die goddeloze stad met al haar inwoners had omgekeerd. Ja, zegt de koning, maar wie weet of God zich mocht wenden. Dus hij gelooft daar hoop, gemeente, in die grote verlorenheid van Nineveh. En die hoop heeft niet te maken met iets van de Ninevieten zelf, maar dat heeft alles te maken met de vraag wie God is. En wat denkt u, hoe zou de koning van Nineveh dat nou weten? Dat de God van Israël niet alleen heilig is en rechtvaardig en dat ze daarom ook straf en oordeel hebben verdiend, maar dat de God van Israël ook barmhartig en genadig is. Calvijn maakt in dit verband een hele mooie en belangrijke opmerking. Hij zegt, niemand zal zichzelf aan God onderwerpen, tenzij hij eerst iets van Gods goedheid heeft geproefd en hoop op behoud heeft gekoesterd. Want wie alleen door vrees en angst wordt gekweld, vlucht juist bij God vandaan. Dat zijn vanmorgen hele belangrijke woorden, gemeente. Niemand zal zichzelf aan God onderwerpen, tenzij hij eerst iets van Gods goedheid heeft geproefd. En wat zien we hier? Calvijn zegt, als je dat niet weet, ja, dan vlucht je alleen maar bij God vandaan. Maar wat doen die Ninevieten? Die vluchten niet bij God vandaan. Die vluchten juist naar God toe. Dus met andere woorden, dan moeten die mensen toch ook iets hebben geweten van Gods onuitsprekelijke goedheid en barmhartigheid. Ja, zegt u, maar hoe dan? En van wie dan? Nou, van Jona. Nee, dat heeft niet allereerst zo direct doorgeklonken in die oordeelsprediking van Jona. Maar toch was die boodschap van Gods goedheid en barmhartigheid zichtbaar geworden in Jona's leven, in Jona's persoon. En hoe weten we dat? Omdat de Heer Jezus dat heeft gezegd in Lucas 11. Daar zegt hij dat Jona zelf tot een teken is geweest voor die Ninevieten. Dus Jona's leven als een zichtbare prediking. En meerdere uitleggers die wijzen erop, ja, dat kan niet anders dan slaan op al die gebeurtenissen op de zee en wat er met die vis is gebeurd. Dat hij was ingeslokt door die vis en daarna ook weer was uitgespuwd. Dus dat moeten die Nineviten geweten hebben en gehoord hebben, misschien wel uit de mond van Jona zelf. Dus Jona zelf was het levende voorbeeld van Gods rechtvaardige toorn en straf aan de ene kant, maar ook van Gods barmhartigheid en genade aan de andere kant. En daar hebben die Nineviten moed uitgeput. Dus toen die oordeelsprediking daar klonk, nog 40 dagen. En ze hebben het geleerd en geweten, zo kunnen wij niet voor God bestaan. Maar dan mochten ze moed scheppen uit het behoud van Jona. En zo is het vandaag toch niet anders, gemeente. Dat woord van Calvijn, en niemand zal zichzelf aan God onderwerpen, tenzij hij eerst iets van Gods goedheid heeft geproefd en hoop op behoud heeft gekoesterd. Want wie alleen door vrees en angst wordt gekweld, die vlucht niet naar God toe, die vlucht bij God vandaan. En daarom is het zo belangrijk, gemeente, ook al zou je overal nog buiten staan, maar dat je grote en goede gedachten van de Heere mag hebben. Hoe zul je anders je rechter om genade bidden? En daarom mag je aan iedereen wanhopen, aan alle mensen en het meest aan jezelf, maar toch niet aan God. Want dan hoeven wij op grond van de Bijbel vanmorgen niet te zeggen, wie weet of God mocht zich wenden. Dan is dat toch geen onzekere zaak of God zich wil ontfermen op het gebed. Dan denk ik even aan die psalm waar we de dienst mee begonnen, psalm 86. Heere, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven. Wie u aanroept in de nood, die vindt uw gunst oneindig groot. En dan staat er in de onberijmde tekst zo mooi, de Heere is goed en hij is gaarne vergevende. En als u thuis een Engelse Bijbel hebt, moet u maar eens kijken wat er dan staat. Dan staat er, God is ready to forgive. Dus hij staat klaar om te vergeven. En dan gaat de tekst verder, hij is van grote goede tierenheid. Voor wie? Voor sommigen? Voor enkelen? Of misschien voor velen? Nee, er staat, hij is van grote goede tierenheid voor allen die hem aanroepen. En we zien het hier gebeuren, want wat staat er in vers 10? En God zag hun werken dat zij zich bekeerden van hun boze weg. Dus ziet u het, gemeente, dat het niet allemaal buitenkant was. En dat het daar in Nineveh niet alleen bij wat vrome woorden gebleven is. De alwetende God, hij getuigt het zelf. Hij heeft het gezien. Het vasten, het bidden, het roepen tot God, die bekering van mensen. En de verontmoediging zelfs van mensen en dieren samen, dat buigen voor hem. En dat breken met de zonde. En dan tegelijk maar de vraag, gemeente, als de Heer nou niet alleen naar Nineveh kijkt, maar als de Heer nou vanmorgen naar de gemeente van Wouterswoude kijkt. En zou hij dan diezelfde dingen ook zien in uw, jouw en mijn leven? Die ware verootmoediging. Die strijd met je zondige hart. Waar je tot je grote verdriet het maar niet van winnen kan. Ziet hij nou in je hart dat hongeren en dorsten naar Christus en naar zijn gerechtigheid? Dat roepen tot hem. En dat de Heer ziet en weet dat het je in alles om hem te doen is. En dat zijn eer bovenaan staat in je leven. Of is het bij ons wel alleen maar woorden en buitenkant? We lezen hier, toen de Heer dit zag, berouwde het God over het kwaad dat hij gesproken had te zullen doen.
En hij deed het niet. Wat een wonderlijke woorden, gemeente. En als hier dan gesproken wordt over het berouw van God, is het wel goed om dat nog even uit te leggen. Dat dat natuurlijk altijd wel heel menselijke wijze over God gesproken is. Dit betekent natuurlijk absoluut niet dat God zich zou hebben vergist. Of dat God zeg maar niet zou geweten hebben dat deze bekering de uitwerking zou mogen zijn op de prediking van Jona. En dat dit met eerbied gesproken God overvalt. Terwijl hij het oordeel al had aangekondigd. Gemeente, dat kan niet waar zijn. Want God zijn alle dingen van eeuwigheid bekend. Maar dit laat ons vanmorgen zien dat de onveranderlijke God ook zo'n bewogen God is. Met het heil van zondaren. Dat er een God in de hemel woont die zich wil laten verbidden. Dat er een God in de hemel woont die zijn oor neigt als arme zondaren tot hem roepen. En dat is niet omdat God de zonde door de vingers ziet, of omdat hij zijn rechtvaardigheid even aan de kant zou schuiven. Want dan is er vanmorgen maar één reden te noemen, gemeente, waarom hier kan staan en God deed het niet. En weet u wat die reden is? Dan moet u eens gaan kijken op Golgotha. Daar deed God het wel. Daar heeft hij zijn toorn uitgestort. Uitgegoten over zijn eigen kind. De Heere Jezus Christus. En hij werd daar aan het kruis van Golgotha als dat heilige offerlam verteerd. In die vurige vlammen van Gods gericht. En zo alleen is het wonder van deze bekering. En in principe van elke bekering. Van elke zondaar toch alleen maar te danken aan het kruis van Christus. En u voelt wel aangemeten dan, ja dan kan dat natuurlijk nergens anders op uit gaan lopen dan op verwondering. Eeuwige verwondering na dit leven, maar toch ook al verwondering in dit leven. Wat zullen die mensen in Nineveh verwonderd zijn geweest toen ze de dagen gingen aftellen. En misschien waren er wel kinderen die soms net bij ons streepjes zetten en aftellen hoe lang het nog duurt. Nog 30 dagen. Nog 20 dagen. Nog 10 dagen. Nog 5 dagen en dan zou Nineveh worden omgekeerd. Nog 3 dagen, nog 1 dag. En toen kwam die laatste dag. En het was morgen. En de middag die ging voorbij. En de avond ging voorbij. En God deed het niet. Zelfgemeente, daar is maar één verklaring voor. Omdat God het wel deed op Golgotha. En dan weten we uit de geschiedenis, gemeente, dat zo'n 100 of zo'n 150 jaar later God het ook wel heeft gedaan in Nineveh. Dus dan ben je inmiddels zo'n 5 of 6 generaties verder dan deze mensen die hier tot God zijn bekeerd. Maar toen deed God het wel. Toen was de maat opnieuw vol en toen werd de stad alsnog omgekeerd. En de Heere die zal het nog een keer doen. In de dag van het oordeel. Over alle die in ongeloof en in onbekeerlijkheid het bloed van zijn zoon onrein hebben geacht. En die dat dierbare lam aan het kruis geen blik hebben waardig gekeurd. En daarom, gemeente, is er maar één boodschap die erover blijft, ook aan het einde van deze preek. Vlucht daarom toch tot hem. En met de nood van uw zondige en verloren leven,
dat die gekruisigde Christus die daarin opgehoogeld had. Om het daar bij het kruis te mogen ervaren wat Luther eenmaal zei. Over die wonderlijke vrolijke ruil. Hij mijn zonde en ik zijn gerechtigheid. Dat we het dan mogen belijden. De straf die ons de vrede aanbrengt, die was op hem. En door zijn striemen is ook ons genezing geworden. Amen. Laten we dan samen nog danken en bidden. Heere, zo komen we tot u, ook aan het einde van de verkondiging van deze morgen. En we bidden van u, Heere, mag de vrucht daarvan dezelfde zijn, als eenmaal eeuwen geleden ook daar in Nineveh. We hoorden vanmorgen, Heere, de vrucht op die preek van Jona, dat daar was een buigen onder uw oordelen, maar toch ook een roepen tot u. En dat ze zich hebben bekeerd van hun boze wegen, dat er een breuk kwam met de zonde. En u deed het niet, Heere. U hebt uw oordeel uitgesteld. U hebt uw toorn toen niet over Nineveh uitgegoten. Omdat u dat wel hebt gedaan op de vloekheuvel Golgotha over uw eigen zoon. En zo alleen kan het toch behoud zijn en zaligheid. Als wij persoonlijk leren schuilen door het geloof in de wonden van het lam. O Heere, zie ons dan niet aan in onszelf. Maar zie ons aan in uw geliefde Zoon, de Heere Jezus Christus. Ja, Heere, bekeer ons tot u. Dan zullen we bekeerd zijn. En trek ons, dan zullen wij u nalopen. En zegen zo dit woord ook aan onze harten. En laat het ons ook verwachting geven, Heere, dat u die God bent, die zelfs met Nineveh raad wist. Heere, dan weet u toch ook raad met ons land en met ons volk. Bekeer ons alle tot u. Wees ons genadig. En zegen zo dit woord uit onze harten. En wil u ook met ons zijn als we deze plaats weer gaan verlaten. Brengt u ons ook vanmiddag hier opnieuw samen. Om opnieuw uw woord te mogen horen. We vragen het alles van u. Uit genade alleen. Om Jezus wil. Amen. Dan zingen we tenslotte nog met elkaar van Psalm 6. Psalm 6 en daarvan het 4e vers, keer eindelijk Heere toch weder. En ook het 9e vers, de Heere wilde op mijn kermen zich over mij ontfermen. 4 en 9 van Psalm 6.
gemeente, gaat nu heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.